Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde, genade, barmhartigheid en vrede, zij u voor het eerst of bij de voortgang geschonken van God den Vader en van Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 97, het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en heiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid is, maar ten juicht vromen om uw lot. Verblijd u steeds in God, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Het eerste en het laatste vers van Psalm 97. Luisteren wij naar een gedeelte uit Gods woord, het Nieuwe Testament, Matteüs 27. Matteüs 27, en dan lezen we vanaf vers 11 tot 31.
En Jezus stond voor den stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet, hoeveel zaken zij u tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon den volke ene gevangene los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welken wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in een droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welken van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Toch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veeleer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaperden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En eene kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Tot zover.
Voordat we nu het aangezicht van de Heere gaan zoeken in het gebed, willen wij zingen nu ook eerst het gebed uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaaide. We zingen dit samen biddende uit Psalm 121, het eerste vers. bidden u. Heere, uw knecht Abram heeft eens gezegd, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Mogen wij in het naderen tot uw troon ook in die gestalte ons voor u nederbuigen, in het besef dat gij God zijt. Die God die hemel en aarde met al wat erin is maakte en in stand houdt. Die van zichzelf getuigt dat een geheel volk bij u geacht minder is dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan een emmer. O Heere, laat dat ons voor u met ontzag vervullen, opdat we van uw hemelse majesteit niet aards zouden gedenken. Maar geef ons daarbij ook die kinderlijke vreze, dat kinderlijk toevoorzicht, dat hartelijk vertrouwen, dat ons doet uitroepen, Heere, tot wien zullen we heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan zal uw hoogheid ons wel met eerbied vervullen, maar het zal ons niet afschrikken om tot u te naderen. Omdat u zegt, Vader, onze Vader die in de hemelen zijt. Leer ons zo ook nu aan u vertellen wat onze schuld en zonde is. Wat ons drukt, wat ons menigmaal beangst, soms mismoedig maakt. Maar laat het daar niet bij blijven. Schenk ons dat dierbaar geloof, dat we door het nochtans des geloofs ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u de levende God alleen stellen. Want dan zijt u toch van wie onze verwachting is, omdat u zich over ons nedergebogen hebt en ons opgezocht hebt toen we al bevende van u vloden. En toen hebben u ons getroost, belovende ons uw zoon te zullen zenden. En daarom, Heere, omdat u ons zocht, mogen wij u zoeken. En mogen we ook vanmorgen van u vragen, maak ons getal vol door uw tegenwoordigheid. Opdat onze kinderen, hoe jong ze ook zijn, het geruis van uw voetstappen zouden mogen vernemen. En met aanbidding en ontzag zouden luisteren wat de Heere tot ons spreken zou. Dan zullen we in het opgroeien alle ijdelheid verlaten en ons met aanbidding voor u neerbuigen. En van u vragen, Heere, geef dan wat gij gebiedt en ge zult niet te vergeefs gebieden. Gij gebiedt dat we in uw wegen zullen wandelen. Dat we ons aan u zullen gewennen en vrede hebben. En Heere, daarin is het eeuwige leven. Juist ook al zijn we jong. We denken soms dat het niet zo is. Maar dat is onze blindheid en onze dwaasheid. Maar als we echt mogen zien, wat er in uw woord staat, wat gij zijt, dan zullen we komen door het goddelijk licht geleid aan uw voeten. Dan zullen we luisteren naar wat u tot ons zegt. Ja, schenk ons dat eens samen, Heer. Als we mogen behoren tot uw volk, tot de schapen van uw weiden, dan kennen we uw stem. En dan zullen we zielsgelukkig zijn als we het geruis van uw voetstap in de prediking mogen horen. En als we voedsel mogen krijgen op ons levenspad. Dat ons geloofsoog verlicht wordt. En we u mogen zien die voorgegaan zijn. Trek ons dan naar u toe. Opdat we heerlijkheid in u mogen zien. En ons mogen verlustigen in uw gemeenschap. Maar hier als we moeten beleiden. Dat ken ik niet. Ach, Heere, ge zijt een groot God en ge doet grote dingen. Ge zijt gewoon om wonderen te doen. Doe het dan ook vanmorgen. Dan zullen de doden uw stem horen. De stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. We hebben het zo nodig, Heere. Ons leven is maar zo kort. Er is zoveel wat we op aarde te doen hebben, wat ons menigmaal van u en van uw dienst en van het allernoodzakelijkste aftrekt. Ach, maak onze oren open en maak ons een nieuw hart. Dan zullen we luisteren. Gedenk aan al de bijzondere noden van dit deel van uw kerk. De zieken, de ouden vandaag en in de rusthuizen. Het ziekenhuis waar dat ze ook zijn, Heren. Wil ze met uw heil nabij zijn. En wil ze daar ook in allerlei nood en ziekte en pijn soms hulp uit uw heiligdom verschaffen. Dat ze nooit zouden denken dat u ze niet horen wil. Maar dat ze eerder tot zichzelf zouden zeggen, ach, ach Heere, maak me levend naar uw toezeggingen. Leggen we al deze noden van dit volk voor u neer, met dankzegging en aanbidding. Openbaar uzelf in het midden van ons, zoals u het niet doet aan de wereld. Dan zal onze mond en stem uw lof gestaag vermelden. Dan zullen we van deze plaats gaan zeggen, de Heere is God. De Heere is God. Dan zal onze lof steeds hoger van u klinken. En we zullen in een verwondering steeds dieper buigen, zeggen de deze God. Dat is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Amen. Wij zingen nu verder uit Psalm 22 en daarvan het zesde en het zevende vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prang de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten nu dat ik zo bitter lijk in hulp te wachten. Een stierenheer van Bazan, sterk van kracht en een vuil verwoed omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw, al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn mij vaneen gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in den gewand als was voor het vuur. Het zesde en het zevende van Psalm 22. Thank you. Geliefden, we gaan verder met wat in de kerk genoemd wordt de lijdenstoffen. We willen het woord van God vanmorgen aan u bedienen uit Matthäus 27 en dan wel de versen 27 tot 31. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doorn gevlochten hebben en zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem bespotten ze hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Geliefden, als we zulke woorden samen lezen, dan is het maar moeilijk om daarover te spreken. Moeilijk, omdat er zulk een schat in verborgen is en zulk een heerlijkheid in geopenbaard is, dat we toe zijn aan de meest ingrijpende openbaring van Gods liefde. Luther heeft eens gezegd, als ik over deze hoofdstukken lees, in zonderheid over de diepte van Christus lijden, dan zou ik liefst op een studeerkamer zitten en mijn hoofd in mijn handen werpen en in stille meditatie denken wat mijn heiland geleden heeft. U weet allemaal, er zijn van die ogenblikken in het leven van een mens dat hij dat begeert. Dat kunnen ogenblikken zijn van ontzaglijke droefheid. Dan kunnen zelfs woorden van degene die u willen troosten te veel voor u zijn. Dan zoekt ge de eenzaamheid om met uw smart voor God neer te buigen en alleen te zijn. Dat kan ook zijn in tijden van overweldigende blijdschap dat u er op dat moment, hoe dierbaar u familie of vrienden ook omringen, hoe welgemeend ge met uw geluk, uw blijdschap, uw zielenvreugde alleen wilt zijn voor uw God. Zulke gedeelten wil ik u nu toch niet onthouden. Ik mag het en ik wil het u ook niet onthouden. Opdat ook de harten van degenen die nu nog niet kunnen weten, gebroken zouden worden in de aanschouwing van het oordeel. Wat over uw borg en zaligmaker kwam. Of dat ge hem aanvaardt of niet. Maar hij is toch van God gegeven om uw zaligmaker te zijn. Daar kunt u niet onderuit. Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in de dood gaf. En als u moet bekennen dat u hoort bij de wereld, dan is er ook voor u een zaligmaker. Ik spreek nu niet over verborgen besluiten van God. Ik spreek niet over eeuwige heilsbeschikking van God. Dat is een ander stuk van de waarheid, dat ik even waarachtig geloof als het eerst gezegd. Maar weet dan, en ik wil het voorop nog eens zeggen, Gods verborgen besluiten kunnen en mogen niet de regel van uw geloof zijn. Maar Gods geopenbaarde wil, dat is de regel voor uw geloof. En als ge door die regel die God u op het hart drukt, komt arm, verloren, hulpeloos, ongered, dan zult ge ervaren dat Jezus Christus een zaligmaker is der wereld. En ge zult God al uw lof, uw dank en uw aanbidding toebrengen. Mogen God dit aangrijpende gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van onze dierbare zaligmaker zo in uw harten afdrukken, dat ge niet van deze plaats kon gaan, zonder te zeggen, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, dat geeft God. Christus als koning bespot. Twee dingen willen we in het bijzonder overdenken. Waarom werd hij bespot? En tweede, waartoe werd hij bespot? Dus eerst, waarom werd hij bespot? Dan zult u het straks zien. Omdat hij geen gedaante nog heerlijkheid had. Ze zei, is dat een koning? Is dat een koning? Moeten we daarvoor buigen? Dat is over God. Waarom werd hij bespot? En ten tweede, waartoe werd hij bespot? Wat was het doel daarvan? Omdat wij spotkoningen geworden zijn in het paradijs. Omdat wij die door God tot koningen gemaakt werden. Koningen en priesters voor God. Tot in alle eeuwigheid. In het paradijs onze rug op God gedraaid hebben. En spotkoningen geworden zijn. Om ons van dat spotkoningschap. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Van de gruwel van onze ontaarding toen we God de rug hebben toegekeerd. Verlost zouden worden. En we waarachtig weer koningen en priesters zouden worden voor onze allerhoogste God. Nou, dat zijn de twee redenen die ik verder beklemtonen wil in de prediking. Christus als koning bespot. Waarom werd hij bespot? Wel, Jesaja zei het reeds. We zagen in hem geen heerlijkheid, geen gedaante of heerlijkheid. En er was niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat heeft ook zelfs Jesaja geprofeteerd. Als hij terugkijkt, profetisch terugkijkt, en hij ziet dan als het ware door den Heilige Geest, de Verlosser, dan zegt Jesaja reeds, daar was aan hem geen gedaante en geen heerlijkheid. Daarom is hij bespot. U weet allemaal, spot, dat is een wapen tegen onwerkelijkheden. Ik noem een eenvoudig voorbeeld, dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Als daar een jong meisje gaat, over het dorp, over de stad, over de straat, en ze kleedt zich aan als de koningin, dan wordt er met haar gespot. Ze zei, ze moet het kind zien. Die stelt zich ook geweldig aan, zeg. Die doet net alsof ze de prinses is. Nou, we kennen haar afkomst. Hè? Dus iets aannemen wat je in werkelijkheid niet bent. Dik doen, groot doen, terwijl je dat helemaal niet bent. Dan ben je een voorwerp van spot tegen de onwerkelijkheden. Of, neem een ander voorbeeld. Daar is een man op het werk en nou, het is echt de slimste niet. Hij is maar aan de domme kant. Maar hij zal wel eens even zeggen hoe het allemaal in elkaar zit. Nou, dan is hij natuurlijk voor zijn collega's een voorwerp van spot. Zij zei, moet je die dik doen horen. Die denkt dat hij alles weet. Hij is zo dom als een ezel. Hij weet er helemaal niks van. Nou, dan wordt met zo'n meisje of met zo'n man, en u kunt dat zelf maar uitbreiden uit het dagelijks leven. Spot is een wapen tegen onwerkelijkheden. Nou, ze zien Jezus. Jezus staan voor Pontius Pilatus. Meest heeft hij gezwegen. En als hij spreekt, dan heeft hij dingen gesproken waar het bijna van schijnt of ze geen betrekking hebben op het vreselijke waar hij van aangeklaagd wordt. Of hij zomaar zijdelings iets zegt. Hij verweert zich niet werkelijk tegen al die valse aanklachten. Waarom spotten die menigte met hem? Waarom spotten later ook zelfs Pontius Pilatus met hem? Als hij hem zomaar overgeeft in het geweld van het gepeupel. Wel, omdat ze in hem de waarheid niet gezien hebben. Omdat ze in hem de wijsheid niet gezien hebben. En het allerergste van alles. Omdat ze in hem Gods liefde niet gezien hebben. Ze hebben gedacht, die onnozele man, die denkt dat hij iets betekent. Die spreekt over een koningschap. Hij is een gewoon mens. Is net als wij. Welke pretenties voert hij? Wat wil hij van zichzelf? Wat denkt hij van zichzelf? Hij is niet eens door ons, de overste van het volk, onderwezen. Hij is geen deel van onze priesterkast. Hij komt uit Nazareth. De zoon van een timmerman. Wil hij over ons regeren? Ons iets leren? Over ons heersen? Ons beschuldigen? En daarom begonnen ze al meer en meer met hem te spotten. En had Jezus zich nou niet geopenbaard, dan zou je kunnen zeggen, ze hadden nog een verschoning. Maar hij heeft het zo duidelijk geopenbaard. Hij heeft 3 jaar lang uit de schrift bewezen dat hij waarlijk de zoon van God, de zaligmaker der wereld is. Hij heeft met de Bijbel in zijn hand gezegd, kijk, kijk dan, lees dan schriftgeleerden. Kijk dan, ouderlingen des volks, wat hier van mij geschreven staat. Ik ben het waarlijk. Hij heeft het menigmaal gezegd. Hij heeft het ronduit gezegd. Maar waarom dan toch? Waarom dan die dwaasheid? Waarom dan die spot? Waarom dan die vuile laster? Waarom dan toch? Wel, geliefden, als het waar was, als ze hem toe zouden geven wat hij gezegd had te zijn, dan moesten zij er aan. Dan zou al hun gerechtigheid voor God een wegwerpelijk kleed zijn. Dan zou hun hele godsdienst niks anders betekenen dan zelfbedrog. En dat wilden ze toch niet, voor de wereld niet. Als ze dat zouden moeten erkennen, zouden ze al hun glorie verloren hebben. En dan zouden ze, en dat wilden ze nou niet, dan zouden ze een zondaar zijn die door een ander gered moest worden. Zo totaal verloren dat hij zonder een verlosser niet kon bestaan. En daar houden deze mensen niet van. En wij ook niet. We proberen het hoofd boven water te houden. Met goede voornemens. Met beloftes aan de Heer. We weten uit het woord dat het totaal verloren is. Niet verloren gaat, maar verloren is. We komen als verloren mensen op de wereld. En dat zijn we totdat het God behaagt ons te vernieuwen. We spreken en denken er dikwijls anders over. Daar zeggen we, het zou toch verschrikkelijk zijn als een mens verloren moet gaan. En dan beseffen we menigmaal niet dat we al reeds verloren zijn. Verloren zijn. Ik weet wel, de voltrekking van het vonnis stelt God nog even uit. Totdat we 60, 70, 80 jaar geworden zijn. Ook niet bij alle mensen, dat weet u wel. Soms wordt het vonnis al voltrokken. Als we nog maar een kind zijn, of een jongen, of een meisje. Want we weten de dag van onze dood niet. En dat is de voltrekking van het vonnis. En als we daarbij stilstaan, dat we zeggen, oh God, ik hoef niet verloren te gaan. Maar ten diepste ben ik verloren. Ik kom verloren op de wereld. En ik kan in het rijk van God niet komen. Tenzij dat ik een ander mens, een nieuw mens word. En daarom, omdat we dat ten diepste niet aanvaarden, heeft die verlosser menigmaal voor ons zo weinig waarde. En leven we er niet bij om uit hem te ontvangen wat we van nature niet hebben. O, als we werkelijk gaan zien, 2 dingen. Als we werkelijk gaan zien, Heere, ik kom ik kom nooit meer recht. Ik kan het niet meer opbrengen. Ik kan het niet meer bolwerken. Ik kom er nooit meer bovenuit. Ik kan mezelf nooit ontworstelen aan de zonde, aan wat ik ben. Ik kan mijn best doen met alles wat in me is. Maar de zonde ligt aan de deur, zegt de Heere voor Kain. Dat is met ons allen zo. En als God ons dan uit zijn woord ontdekt, dat is een ontdekking, dat is een openbaring. Mens, ik heb het geweten. En wat u nooit meer kan, dat heb ik voor u gedaan. Ja, dan verandert het. Als we dat gaan zien, dat God in de wereld gekomen is, terwijl hij wist wat van zijn maaksel te wachten was. Terwijl hij wist dat wij onszelf niet meer uit de modder konden uittillen. Dan verandert het. Dan zeggen de Heere, help me. O God, help me. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan vallen we op onze knieën. Op een andere wijze. Als dat deze mensen hier in de Bijbel op hun knieën voor Jezus gevallen zijn. Ze hebben alle met hem gespot. Pontius Pilatus heeft ook met hem gespot. Hij dacht dat deze man Jezus toch geen kwaaddoener kon zijn. En hij heeft hem gevraagd wat hij dan eigenlijk was. En toen heeft Jezus gezegd dat hij een koning was. Maar geen koning van deze aarde met aardse glans en glamour. Maar een koning die de dood kwam overwinnen. En een eeuwige zaligheid teweeg te brengen. Voor de zijne. En dat verstond hij niet. Hij had alleen maar aandacht voor aardse koninkrijken en aardse glorie. En hij is zo in de war gebracht door hetgeen wat Jezus voor hem sprak. Dat hij, en dat is natuurlijk een rechter volkomen onwaardig. Dat hij radeloos werd. Ja, hier staan nou die beschuldigden, maar ik kan er geen wijsheid. Zeggen jullie nou eens, wat moet ik nou? Dan zou je zeggen, toen nou, die man is niet goed snek. Dat is geen rechter. Nee, Pontius Pilatus was ook niet rechter. Hij begon ja en nee tegelijk te zeggen. Hij begon vrijspraak en veroordeling met elkaar te vermengen. Hij wilde Christus vrij laten. Dat wilde hij werkelijk. Als zodanig was hij een gave Romein, een man van het recht. Maar aan de andere kant had hij zichzelf zo lief. Dat hij zei, ja, maar als ik Christus vrij laat, hoor eens wat ze roepen. Dan ben je de vriend van de keizer niet meer. Met andere woorden, Pilatus, we weten genoeg van jou om een boekje open te maken bij de keizer. Hè? Als je ons onze zin niet geeft, dan ga jij eraan. Houd er rekening mee. En toen smolt hij als was voor het vuur. Oh, mijn naam, mijn eer, mijn status, die zou er hangen. Toen zei hij, ja maar wat willen jullie dan? Wat willen jullie dan? Wat moet ik dan met deze man doen? Ontzaglijk. Als je nou denkt dat Jezus alles wist. Als de Zoon van God volledig op de hoogte was met elke gedachte der mensen. En ook wist van zichzelf wie hij was. De rechter van de hemel en aarde die straks in zijn glorie zal wederkomen. Wanneer de hemel over de toegerold als een doek. En hij zit dus al op de troon. En komen om de volken der aarde te oordelen. Hij staat hier voor Pontius Pilatus. En voor die joelende, jellende meute. Die daarvoor het rechthuis joelt en gilt. Om zijn dood. Pilatus. De onrechtvaardige rechter. Waarom staat God er toe? Waarom maakt God er geen einde? Waarom daalt er geen vuur uit de hemel? Om deze rechter met zijn rechterstoel te verteren. Geliefde, u weet het antwoord. Dan zou het vuur van Gods toorn op ons allen voor eeuwig gebrand hebben. Dan zou niemand van ons ooit verlost hebben kunnen worden. Daarom staat daar Jezus als het lam dat geslacht moet worden. Laat ik het nog korter zeggen. Daar staat Jezus uit liefde, uit loutere liefde, voor een verloren wereld, voor een wereld die hem haat en aan het kruis hangt. Al zo lief, ik kan het niet genoeg benadrukken, al zo lief heeft God de wereld gehad. Kunt u weer iets van vatten? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar ook al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Jezus in het rechthuis van Pontius Pilatus niet aan dit schijnproces heeft onttrokken, maar om uwentwil daar stond, opdat u in het gericht van God zou worden vrijgesproken. De overpriesters en de ouderling, als wrede dieren vallen ze op hem aan. Zij die de schriften kenden, dat was immers de geestelijke adel. Dat waren degenen die juist aan het volk de Christus der schriften verkondigen moesten. Dat waren zij die offers en altaren in stand hielden, opdat het volk zou weten, niet door kracht, niet door geweld, maar door het bloed. Door het bloed zult ge verlost worden. En deze mensen waren als wrede bloeddorstige dieren, toen eindelijk het lam, waarvan ze er al duizenden hadden zien slachten, toen het lam geslacht werd, toen hielden ze zich vreemd. Het tegenovergestelde. Toen begonnen ze als dieren zijn, tegen hem te woeden. Als verscheurende dieren vielen ze op hem aan. Hoe ver kan het toch gaan met de godsdienst? En ik maak gelijk maar een beetje toepassing. Ik ontmoet, nog niet hier in deze stad, want ik ken u niet, bijna niet tenminste. Maar ik ontmoet steeds mensen die zeggen, dominee, en als ze het niet zeggen, dan proef ik het toch uit hetgeen wat ze zeggen. Je moet niet zo over Jezus spreken. Je moet niet zo'n Jezusmannetje zijn. Je moet meer preken over de dood en over de hel en over de verdoemelijkheid waarin de mensen liggen. Je moet het ze aanzeggen, dominee. Je moet het ze aanzeggen. En sommige van die mensen bedoelen dit wel goed. Ik neem dat aan. Ik ben nooit gelijk boos op zulke mensen. Waarom niet? Wel, ik weet het uit de praktijk van mijn eigen leven. Omdat ik zelf ook wel eens, ik zeg het tot mijn schande, maar ik zeg het toch eerlijk. Omdat ik zelfs ook wel eens, ik was een jonge ouderling, nog maar 26 jaar, veel te jong natuurlijk om ouderling te zijn. En toen ging ik zo ook wel eens tekeer. Omdat ik ten diepste toch, met alles wat God me gegeven had, ook in die jaren, toch niet mijn geestelijk leven centreerde op Christus. Ik hield zoveel van gestalten, van tranen schreien, van diep bedroefd zijn over mijn zonde. En dat is genade van God, als dat mag, maar het is niet de grond van ons heil. Als God ons gaat openbaren waarom dat we zalig worden, waarom dat we zijn kind geworden zijn, waarom dat hij zich over ons nedergebogen heeft. Als hij ons gaat openbaren dat het alleen en alleen was om het offer van onze dierbare borg en zalig maken, dan wil je nooit meer iets anders horen dan Jezus Christus en die gekruist. Ik zeg het u met grote nadruk. En als hij niet het centrum van onze verwachting, van onze hoop, van onze blijdschap, zelfs ook van onze droefheid is, dan zijn we toch altijd bezig om buiten hem om, hoe goed soms ook bedoeld, om buiten hem om God wel behagelijk te zijn. Al was het alleen maar met de belijdenis van onze schuld en van onze zonden. En dat is goed en dat is waarachtig. En elk kind van God leert er wel iets van, de een meer en de andere minder. Maar dat is niet onze zaligheid. Als we straks in de hemel zijn, dan zullen we ons niet verkneuteren dat we er toch zo diep door moesten op de aarde. Maar dan zullen we eeuwig zingen van het lam dat geslacht is. Dan zullen we zingen van zijn tranen en zijn bloed en zijn lijden en zijn kruis. Daarvoor. Gij hebt ons schoon gekocht. Niet met mijn tranen, Ook niet met mijn verslagenheid. Ook niet met mijn ontdekking. Maar gij hebt ons schoon gekocht. Door uw bloed. Dat zal de oorzaak zijn van eeuwige zang. En van eeuwige blijdschap. En daar hebben deze mensen nu geen oog voor. Hebben wij het al? Hebben wij er al oog voor? Of cirkelt onze gedachte altijd nog om onszelf? Zijn we altijd nog bezig om toch enige waarde te vinden in onze rechtzinnigheid? Of in onze ootmoedigheid? Of in ons berouw, wat we menigmaal over onze zonde voelen? Geliefde, dan geef God dat het heden anders werd. Dat ge met een oog des geloofs mocht zien op deze man. De man van smarten. Soldaten rukken hem de klederen af. Een doornde kroon wordt op zijn hoofd gezet. Een soldatenjas, een officiersjas, een rode officiersjas, natuurlijk een oude versleten jas, wordt hem als een spotkleed om de schouders gehangen. Een doornde kroon wordt haastig gevlochten van doornstruiken die daar in het land maar overal te vinden zijn. En dat zijn niet die kleine prikkeltjes die wij kennen van bijvoorbeeld een bramenstruik. Nee, dat was bij ons in Zuid-Afrika ook zo. Als je die echte doornbomen ziet, die hebben doorns van wel 10 centimeter lang. En die zijn zo hard dat ze de huid van een paard en van een koe doorboren. Als je takken van die doornbomen afsnijdt, dan moet je wel 3 dubbele handschoenen aan hebben om jezelf niet te kwetsen. Zulke doorntakken zijn samengevlochten, zomaar ruw tot een kroon gevlochten. En hem op de slapen gedrukt. Een staf, een rietstok in zijn hand gegeven. En dan beginnen ze als dolle mensen voor hem te knielen. O hemel, waarom draagt gij toch? O God, is het nog niet genoeg? Moet uw eigen zoon, uw enig kind, de redder der wereld, de verlosser van zondaren, dit dragen zonder te antwoorden? Ze slaan met een rietstaf op zijn doornde kroon en het bloed, zijn eigen bloed, loopt hem langs de wangen. En de soldaten knielen en gillen en zingen: wees gegroet, koning van de Joden. En Christus zwijgt. Daar staat ergens in de schrift: hij zal zwijgen in zijn liefde. Nou, hier doet hij dat. Hij zwijgt. Als hij één woord gesproken had, dan zouden wij met erger straffen, wij allen, in het eeuwige vuur gestraft geworden zijn. Zonder uitzondering. Dan zouden we alle voor eeuwig verloren zijn. En niet alleen met doornen, maar met de toorn van God. Ondergaan in de brand die nooit meer geblust wordt. O, ziet het Lam Gods, geliefde. Hier staat hij als borg in het gericht. Elke slag die hij krijgt is verdiend. Elke doorn die in zijn slapen dringt en het bloed uit doet spatten is verdiend. Het speeksel dat zijn aangezicht bedekt. De spotwoorden die hem toegevoegd worden. Het is alles verdiend. Ja, door ons. Door ons verdiend. Maar door hem op zich, op hem genomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die geen zonde gedaan heeft. Gekend heeft zelfs. Is zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hoe kan dit? Eerst hebben ze Hosanna's gezongen. Toen hij daar aangereden kwam. Als de toekomstige koning van het Joodse Rijk. En nu kruist hem. kruist hem, zo gilt de schaar. Waarom die verandering? Wel, geliefden. Zo'n verlosser is een aanklacht tegen de wereld. De moderne theologie spant samen met deze mensen. De moderne theologie wil alleen maar een verlosser die ons brood geeft. Een huis om te wonen, kleren om aan te trekken, een koninkrijk om over te heersen. Dan gaat het erom, hoe wordt de situatie waarin ik verkeer als mens op de aarde aangenamer, steeds aangenamer. Steeds meer voor ons vlees om te dienen en gediend te worden. Maar dit bevrijdt onze ziel niet. Want dan zouden we al de schatten van Salomo persoonlijk tot een eigendom hebben. Dan maakt het ons ten diepste toch niet echt gelukkig. Dat kan ook niet. Want ons hart blijft rusteloos in ons. Totdat het rust vindt in u, o God, zei Augustinus. En dat is de waarheid. We hebben andere weelde nodig, een andere welvaart nodig. We moeten weer met God verzoend worden. De zonde moet er weer tussenuit. Ik moet weer kind van God zijn. Ik moet weer aan mijn bestemming voldoen. Nou hoort u ook al tot die jongens en tot die meisjes die zeggen, heren, ik kan goed leren, het is fijn dat ik verder kom in deze wereld, dat ik iets kan presteren. Maar diep in mijn hart ben ik toch niet gelukkig. Dat is een zegen hoor. Dat is een zegen als je hart niet vervuld wordt, vol wordt van deze wereld. Dat er door Gods genade toch lege plekken in je hart blijven, die zo blijven schrijnen, dat je niet anders kan dan bidden. En dat je niet anders kan dan aan God denken, zelfs als het hier op aarde wel met je gaat. Dan acht ik dat een gezegend voorrecht, dat je niet tevreden kan zijn met wat op deze wereld te koop en te krijgen is. Maar dat je zegt, Heere, geef mij vergeving van mijn zonde. Geef mij uzelf. En daarom predik ik u deze Jezus. Dat je in deze kerk, in deze bank waar we nu zitten, zou zeggen, geef mij Jezus. Tot verzoening van mijn zonde. Opdat ik weer vrede met God heb. Opdat mijn zonden verzoend werden. Omdat de breuk geheeld werd. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus, deze Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dan zult u het toestemmen. Ja, ik kostte u al die slagen, die smaad. Die hoon. Het was mijn hand. Het was niet Pontius Pilatus die u achter zijn rug wierp. Maar ik heb het gedaan. Het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruisten. Zo zong Revius. Dan zijn wij het, ik. Heb u daar iets van in uw leven leren kennen? Dat doet twee dingen. Dat brengt ons in de diepte voor God van onze verlorenheid. In de totale verachting van onszelf. Daar sterven we. Maar het brengt ons ook naar God. Aan God verbonden. Aan Hem gelijk. Het doet ons ook uit diepte van ellende opzien. Tot in de ogen van een vader die om Christus wil mij vrijmaakt uit de kaken van de dood en mij weer doet roepen, Vader, mijn Vader. Ik wil er nog een paar woorden van zeggen. Eerst van zingen uit Psalm 69. 69 en daarvan het zesde vers. 69, het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk. Behoed en laat me niet verzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen mijn herhalter, uit deze kolk en diepe watervloed. Ach, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan. Maar dat uw arm het geweld der diepte stuiken, dat door de put niet werden toegedaan. Nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. Het is het zesde vers van Psalm 69. Ondoorgrondelijk, maar nochtans waarachtig. Dit is onze koning. Deze man van smarte is onze verlos. Hij geeft zijn leven op deze wijze, opdat de toorn van God op geen andere wijze gestild kon worden dan door de dood van zijn enigst kind. Wat hij geleden heeft, heeft hij voor anderen geleden. Zelf was hij rein, zonder zonde, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. Dat heeft hij gegeven. Maar nu vraagt Christus ook. Hij vraagt ons. En daar komt het nu ook voor ons op aan. Nee, hij vraagt niet zijn medelijden. Hij vraagt niet zijn medelijden. Daar zijn we nog wel toe in staat ook. Als we diep doordenken wat daar gebeurt. Dan kunnen we nog wel medelijden met hem hebben. Zoals Jeruzalems dochters. Zeggen, ach, die arme man van smart. Maar dat vraagt hij nou juist niet. Dat weet u wel. Ik heb het vorige keer al gezegd. Ween niet over mij, dochters van Jeruzalem. Maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Indien ze dit doen aan de Zoon van God, wat zullen ze dan aan u doen? Wat zal God aan u doen? Als je hem niet lief hebt. Als je hem niet wilt volgen. Als je toch uw zonde vasthoudt, terwijl je weet dat hij de verlosser is van zondaren. Wat zal er dan met u gebeuren, wat denkt u? Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. maar hem in de dood, in deze dood heeft overgegeven. Wat zal hij dan met u doen? Hij vraagt geen medelijden. Hij vraagt ook niet of dat hem het lijden wil nadoen. Dat is ook een gevaarlijke klip. Dat een mens denkt, soms wordt het ook wel eens zo benadrukt in de prediking of in het gesprek op de gezelschappen, als die er nog zijn tenminste. Dan wordt het wel eens zo voorgesteld alsof ik eerst moest lijden zoals Christus geleden heeft. En dat het eind van mijn lijden dan zijn de zaligheid die door hem teweeg gebracht is. Mensen, ach, dat je toch Christus alle ere waardig acht. En dat je toch niet dat deel van de eer die hem toekomt van hem roven wil. Zogenaamd met goede bedoelingen. Maar het zijn geen goede zaken. Het is niet recht als je denkt. Nou moet ik eerst nog naar de hel toe gaan. Ik heb het wel eens iemand uit horen drukken. We zullen eerst naar de hel moeten. Maar dan is Christus te vergeefs gestorven. Want God straft toch niet tweemaal de zonde. Ik hoef toch niet te boeten. En dan hij ook nog. Hij in mijn plaats, zegt onze schone belijdenis. Daar ik anders. Al had hij niet ter helle gegaan. Al hij niet gestaan had, veroordeeld, verloren voor Pontius Pilatus. Ja, dan ik. Maar dan ook voor eeuwig. Maar omdat hij daar nu gestaan heeft, kan ik uit genade zalig worden. En dat niet uit u, zegt een apostel. Maar het is een gave van God. Wat heb u daar nu op tegen? Nee, je moet ook niet in de eerste plek zoeken verloren te gaan. Dat is onnatuurlijk en het is onschriftuurlijk. Maar je moet zoeken om behouden te worden. Maar dan moet je het wel op de rechte plaats zoeken. Dan moet je daar zoeken waar Jezus in de dood ging. Waar hij onder het recht van God verloren ging. Waar hij zich gaf als het volkomen offer voor al uw zonden genoeg deed en betaalde. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar wat vraagt de Heere dan? Wel, hij vraagt alleen geloof door de liefde werkende. Dat is al. Hij vraagt alleen dat je hem zien moogt zoals hij zich voorstelt in het woord van God. Als de zaligmaker der wereld. Die zich zo gewillig overgaf. Dat hij voor goddelozen. Eer dat wij hem konden liefhebben en liefhadden. De eeuwige dood inging. De scheiding doorleefde die door onze zonde gekomen is. Tussen God en onze ziel. En als u zo op Jezus ziet. Dan is het niet moeilijk om je te bekeren. Echt niet. Dan is het een vanzelfsprekendheid. Dan is het niet zo, ja, maar dan moet ik dat laten staan. Dan mag ik dat niet meer doen. En dan moet ik mijn pleziertjes missen. En dan zeggen mijn vrienden misschien, oh nee, nee. Geen sprake van. Geen sprake van. Als je de goedheid en de genade van God ziet. Die de zonde zomaar vergeeft. Van u zijde zomaar. Niet zomaar als je op Christus ziet. Dan heeft hij ervoor betaald. Maar van onze zijde zomaar. Zonder enige verdienste onderzijd. Dan zei je, Heere, ik wil nooit meer zonde doen. Ik wil de hele wereld prijsgeven. Voor een halve cent, voor minder dan dat. Ze kunnen hem voor niet krijgen als ik dan uw gunst, uw liefde, uw genade maar mag gevoelen, ervaren, geloven. En geliefde, dat is niet moeilijk voor een mens in wiens hart God zijn liefde uitstort. Liefde voor God. Oh, dan zei de oudjes wel eens. Al was er dan geen hemel tot beloning. En al was er dan geen hel tot straf. Dan zou ik nog niet de wereld willen dienen. Dan wil ik nog de Heere volgen. Waar die ook heen gaat. Louter goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heere paard. Het is goed en het is zoet. Om de voetstappen des Heeren te drukken. Kom jongens en meisjes, wil je vreugde in het leven hebben? Kom dan tot hem. Wil je blijdschap in je ziel smaken die nooit meer weggaat. Nooit meer. We kunnen er diep onder zitten. We kunnen onze tranen tot ons klagen. Als een spijze hebben dag en nacht. En dan toch als de Heere daar in het diepst van onze ellende vraagt. Wat denk je van? Dan zeg ik nog. liggende op de grond. Dan zeg ik, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daar is een band die God nooit meer verbreekt. Kent u die band? Die band van Gods liefde. Die u uit de wereld, uit uzelf, uit uw godsdienstige gedachten, uit uw zonde en uit uw gerechtigheden uittrekt. In de schaduw van het kruis. Waardoor Jezus Christus alleen uw gerechtigheid wordt. Ik vraag het aan u. Die meent, of misschien in werkelijkheid, God geeft het, uit de dood in het leven zijt overgegaan. Waarover gaan uw klachten? O, heb u wel eens in uw leven geklaagd dat uw ongeloof de grootste zonde was? Ik weet het, Gods kinderen leren klagen en wenen. Leren dat ze armen zijn. Armen. Geestelijk armen. Dat is waar. Dat is waar. Maar dat is toch niet onze roem. Dat is toch niet onze rijkdom. Dat is toch niet onze kracht. Zeker. Klaag God u nood. Dat moogt ge. Dat moogt ge doen. Dat behoeft u ook te doen. Dat is de begeerte van uw hart. Maar ziet dan hoger dan uw nood. Ziet dan dieper dan de diepte van uw zonde. Ziet dan in al uw klachten op de man van smarten. Zie op hem. Zie op hem. Want in mijn tranen, hoe zoet ze ook zijn, over de liefde tot God ligt toch niet de grond van mijn zaligheid, maar in zijn tranen. En in mijn wonden, ook niet de wonden die de wet van God in mijn hart slaat, en pijn, vreselijk pijn, ligt niet de genezing, maar het is het bloed uit zijn wonden. Met andere woorden, het is zijn liefde waarmee hij voor mij stierf, de dood inging. Dat is het, daar gaat het om. Als die liefde uw hart doorwarmt, dan zegt u, ik zal opstaan en ik zal naar vader gaan en ik zal alles voor hem vertellen en ik ben niet meer waardig een thuiskomen te krijgen, maar ik zal toch gaan. Bent u door die liefde ook aan God verbonden? We gaan over een poosje het paasfeest vieren. U weet wat het woord betekent. Pascha betekent voorbij gaan. Overslaan. God heeft de huizen overgeslagen van de kinderen Israëls. Aan welke deurposten het bloed gestreken was. Het bloed van het lam. Nu ook ons Pascha, zegt Paulus, is voor ons geslacht. Als dan het oordeel komt. Als de toren Gods andermaal over deze wereld geopenbaard zal worden, dan zal dat hart voorbij gegaan worden, waaraan het bloed gesprengd is. Voorbij gaan. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. O, hoeveel zijn er, ook onder ons, die hem nog steeds verwerpen. Het klinkt dan misschien wat rauw. Want u zegt, maar dominee, we zitten hier toch allemaal in de kerk met aandacht te luisteren. Er zit niemand te slapen, gelukkig. Ja, maar wat is nou de praktijk van uw leven? Als je nou deze plaats gaat verlaten, heb u hem dan omhelst? Heb u dan uw hand op het hoofd van het offerdier gelegd? Uw zonde overdragen op hem en zijn gerechtigheid voor u. Heb u dan voordeel en troost geput dat hij uw zonde gedragen heeft? Dan weent u. Weent dan vrij uit. Weent uw leven lang. Dat is het wenen der liefde. Dat is het wenen der verbondenheid aan hem. Die ge al uw liefde waardig geschat hebt. Dan zult ge niet langer met Jesaja in zijn eertijd zeggen. Hij was veracht. En wij verachten hem, ja, misschien moet u wel zeggen. En wij hebben hem
niet geacht. Maar dan zegt u nu. Zulke een is mijn liefste. Ja, zulke een is mijn vriend. O, hij dochters van Jeruzalem. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. En als ik dat niet voor de kerkraad durf te zeggen. Ik durf niet voor mij te zeggen. Ik durf niet aan de gemeente te zeggen. Zeg het dan stil op uw knieën. In de stilte der verborgenheid voor het aangezicht van God. Mijn koning. Mijn Jezus. En dan zal hij zeggen. Mijn gekochte. Mijn kind. Hij was verloren. Maar hij is gevonden. En dan zult ge beginnen om vrolijk te zijn. Amen. Lieve heren, we gevoelen in onze harten dat we de rijkdom van uw genade niet naar waarde kunnen schatten en dat onze woorden tekort schieten om dit heil, het centrum van alle leven en zaligheid, aan het volk te verkondigen. Maar laat dan datgene wat we stamelend hebben uitgebracht genoeg zijn om de steenrots van ons hart te laten smelten in de zon van de gerechtigheid. Dat we als water mogen nedervlieten voor uw ogen. En zeggen, o God, om mijn zonde. Alles om mijn zonde. Dan zal er uit dit lijden leven voortkomen. Leven tot eer van uw naam. En dan zullen we het voor onze vrouw, man, kinderen, ouders roepen. Heere, zijn bloed komen over ons. En over onze kinderen. Dat we hem kennen. Want daarin is het eeuwige leven. Zegen daartoe de preek om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is nu uit Psalm 46. En daarvan het eerste vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn stee verzet, wie het in het hart des zee. Psalm 46, het eerste vers is onze slotzang. Geliefden, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.